Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom. In dit programma willen we mensen in de kijker plaatsen die zich bevinden in een zorgsituatie. Mensen die zorgzaam bezig zijn met andere mensen. Of mensen die van deze zorg afhankelijk zijn. Voor deze uitzending van het Zorgportret gaan we in gesprek met priester Piet Kapoen. Hij is bijna 30 jaar priester en heeft een bijzondere aandacht voor de pastorale zorg van ouderen, zieken en mensen in een zorginstelling. Hartelijk welkom, priester Piet Kapoen. Maar misschien kan u zichzelf nog een beetje beter voorstellen aan onze luisteraars.
Dag beste luisteraars van Radio Maria. Mijn naam is Piet Kapoen. Ik ben de zonenpastoor van de pastorale zone Steenokkerzeel, als ook van de pastorale zone Machelen. Daarnaast ben ik ook stafmedewerker van Caritas, vicariaal. Daarnaast heb ik ook de taak van regiodeken voor Hans het Pajottenland. Maar wat mij het allermeeste van harte gaat, is de pastor zijn van het woonzorgcentrum Floordam, te Mellesbroek, Steenokkerzeel.
Ja, uw werk in het woonzorgcentrum Floordam ligt u nauw aan het hart. Kan u misschien even dat woonzorgcentrum aan ons voorstellen?
Dat woonzorgcentrum is een unicum. Het is als een van de eerste instellingen in ons land dat op een heel speciale wijze gebouwd is. Er is plaats voor 160 mensen, maar ze wonen per 15 woningen die toch met elkaar verbonden zijn door één lange hang, allemaal op de gelijkvloers op de plattegrond. En elke woning geeft dan zijn eigen team die instaat voor het welzijn van al die oudere mensen. En als pastor heb ik daar een taak, samen met een andere pastor en een Hans-pastoraal team, om deze mensen bij te staan in hun gelovige groei, in hun gelovig leven.
Ja, dus mensen bijstaan in een gelovig leven. Wat zijn zo de noden waar die bewoners mee geconfronteerd worden?
De bewoners zijn allemaal al van een zekere leeftijd. Ze voelen een zekere grens aankomen naar het einde van hun leven toe. Over het algemeen zijn die mensen, dus de oudere mensen, nog opgevoed in een streng kerkbeeld. Ze kennen geen ander kerkbeeld, maar toch voelen ze zich daarin gevangen. En ze vragen dan ook aan de pastor een stukje van, help mij om een beetje los te komen uit de kerk van mijn jeugd, maar ze toch niet af te schrijven. Help mij op een nieuwe wijze thuis te komen in de kerk van Jezus, waar ik mezelf kan zijn zoals ik ben, een oudere, hulpbehoevende mens.
Hoe verloopt zo'n pastoraal gesprek gewoonlijk?
Als wij naar de mensen toe gaan, als ik naar hen toe ga, heb ik altijd het Emmaüs-verhaal in mijn achterhoofd mee. Dat zijn mensen die daartoe komen met hun vreugden, met hun ontgoochelingen. En ik laat hen op verhaal komen. Ik ga met hen mee, ik laat hen op verhaal komen. 1 keer, 2 keren of opvolgend. En eens ze op verhaal gekomen zijn, zich helemaal hebben kunnen uitspreken, dan is het ook aan mij, als de pastor, om daar iets in te zoeken dat naar God kan verwijzen. Want die mensen, naar het einde van hun leven toe, stellen ze altijd vragen. Wat is er na de grens van dit leven? Is er dan nog iets of niet? En daar is dan de taak van de pastor om met die mensen mee de weg verder te gaan en op een andere wijze opnieuw bij hen thuis te komen, zoals de Emmausgangers, in hun eigen thuis. En daar op een of andere wijze te mogen voelen, inderdaad, de Heer is er en hij heeft een plaats ook in mijn leven als oudere, hulpbehoevende mens.
Ja. En de mensen die komen bij u op gesprek of u gaat naar de mensen toe?
De mensen zelf toe. Of op hun kamer zelf, waar ze zich goed voelen, waar ze zich op een nieuwe wijze thuis voelen, na het verlaten van hun thuis van altijd al.
Ja, en ja, u bent daar als pastoraal medewerker en u maakt eigenlijk deel uit van het verzorgend personeel op die manier.
Ik maak deel uit van het verzorgend personeel, want dat is dan een andere taak die ik heb, namelijk de verhouding tussen de pastor en het ambt voor de fysieke verzorging van de mensen, als ook voor de psychische verzorging van de mensen, terwijl de pastor meer oog heeft en hart geeft voor de geestelijke zorg van de mens.
U heeft daar een unieke plaats in. Hoe verloopt het contact met die andere zorgverleners?
dat loopt heel vlot, al mag je op je eigen wijze, op een vlotte wijze, tussen hen aanwezig zijn. Je bent wel pastor, maar je bent een volle mens, zoals zij. Met vragen, met zekerheden, met vreugde, met pijnen. En als zij dat kunnen voelen, dat je er een van hen bent, dan aanvaarden ze u ook, ook in je pastor zijn, ook in uw gelovig zijn.
Ja, en is er ook een bepaalde medewerking of samenwerking?
Er is een samenwerking, dus ik heb een pastoraal team. Dat is met de directeur en met 3-4 mensen die in de zorg staan, die dan tijd krijgen om medepastoraal uit te bouwen in alle woningen. En ook hun inspiratie kunnen geven, ook hun kijk kunnen geven op geloof, op kerkvormen, op gemeenschapvormen.
Ja, en er zijn dan gemeenschappelijke vieringen ook?
Buiten de covid-tijd zijn dat gemeenschappelijke vieringen. Nu vinden de vieringen plaats per 2 woningen.
U vertelde daarnet dat de vieringen omwille van covid momenteel niet kunnen doorgaan, zoals anders. Hoe zijn de voorbije maanden verlopen?
De covid is al voor ons als pastor, ook als personeel, een niet aangenaam gebeuren. Je hebt de twijfel, de onzekerheid van, ik zal het toch niet binnenbrengen bij de oudere mensen, ik zal het toch niet krijgen binnen huis of waar dan ook. Maar naar de oudere mensen toe zelf is dat een echte ramp geweest. En nog altijd. Want de mensen zeggen zelf, ze hebben ons 1 jaar afgenomen. We hebben niks kunnen doen, ons kinderen niet kunnen zien, ons kleinkinderen, achterkleinkinderen, enkel door het venster, ze niet kunnen vastgrijpen. Gezonneke moeten weten wat in mijn hart omgaat, zeggen sommigen. Hoeveel pijn dat doet, hoeveel verdriet, want volgend jaar zal ik er al niet meer zijn.
Ja, en heeft u dan zelf nog kunnen naar de mensen toe gaan?
Ik had het voordeel en het rusthuis dat ik altijd mocht gaan. Dus ja. Het beleid zei van geen enkel probleem, neemt u voorzorgen en je mocht naar elke bewoner gaan, tenzij dat ze positief zijn. Dan raden we u dat af om daarbij te gaan.
Ja. En dan heeft u eigenlijk op die manier toch de mensen een beetje kunnen bemoedigen?
Ik heb ze kunnen aanmoedigen en bemoedigen door gewoon op een lachse wijze onder hen aanwezig te zijn, hen te laten voelen dat ondanks alles het leven toch nog vreugde kan zijn en dat we elkaar kunnen gelukkig maken, ook al is het niet als voorheen.
Was gebeurd. Het onderwerp van ons gesprek was hij, Jezus uit Nazareth, waarvan we hoorden hoe hij gekruisigd werd. Het idee dat hij er niet meer was, het drukte zwaar op ons. En niets waar ik of Kleopas de troost nu nog in vond. Had de dood zelfs bij die man van God dan toch het laatste woord? O, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg. Hij las de droefheid af van ons gezicht. Vroeg er ons toen naar. Zeg, wat praten jullie over met elkaar? Maar bent u dan de enige vanuit Jeruzalem die niet weet wat er is gebeurd? Zo vroegen we aan hem. En dus begonnen wij hem te vertellen hoe bijzonder Jezus was en hoe hij zieken van elke kwaal genoeg. Ook hoe hij door onze leiders uitgeleverd werd. Ze zagen Jezus als een overtreden van de wet. En wij hoopten zo dat hij het was die ons verlossen zou. Dus u begrijpt wel, zijn dood bracht ons in rouw. En waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest. Aan de man die bij ons was, begon hij uit te leggen dat dit alles nodig was. Dat de Messias lijden moest voor ons, zoals er was voorzegd. En zo verklaarde hij ons alles uit de wet. Ja, hoe vroeger al was uitgezien, hopend op Gods trouw. Naar iemand die de zonden van het volk dragen zou. Het was Gods plan dat de Messias zelf het lijden zou doorstaan. Om zo zijn heerlijkheid, zijn glorie in te gaan. En ondertussen waren we al bijna bij ons huis. De onbekende man, hij wilde verder op zijn reis. Maar we nodigden hem uit bij ons en drongen erop aan om nu het laat werd toch met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens. Hoe het kwam dat wij het zagen, we weten het niet eens. Maar terwijl hij dankte en de broden brak, ontdekten wij verrast. Ja, het was Jezus zelf die bij ons zelfde ogenblik verdween hij weer uit ons gezicht. Maar het duisternis in ons had plaatsgemaakt voor stralend licht. We waren eerst zo hopeloos en down en voelden ons zo zwak. Maar dat veranderde toen Jezus met ons sprak. Ja, ons hart werd brandend toen Jezus met ons sprak. Wij veranderden toen Jezus met ons sprak.
Ouder worden. Wat zijn belangrijke uitdagingen voor het geestelijk leven als men ouder wordt?
Daar liggen veel belangrijke uitdagingen, maar een eerste onderscheid dat de pastor al moet maken is de psychische zorg voor een oudere en de geestelijke zorg. Want die twee hangen wel aan elkaar, maar zijn toch wel onderscheiden. Daar geestelijke begeleiding, zal ik maar zeggen, heeft veel meer te maken van de mensen terugplaatsen in de ruimte van God en God terugplaatsen in de ruimte van hun leven. En bij ouder worden de mensen die altijd naar de kerk gegaan zijn, zo opgevoed en opgekweekt, die misschien dan jarenlang afgehaakt hebben, wegens zogezegd geen tijd meer hebben, die nu terug met die vragen komen, omdat ze grenzen voelen aankomen in hun leven. En waar grenzen zijn, dan kijkt men altijd achterom, maar ook vooruit. Ziet men vele kwetsuren die er geweest zijn in het leven, vele onvolmaaktheden, en ze vragen dan ook een luisterend oor om dit alles te kunnen uitspreken, op verhaal te kunnen komen, maar ze vragen ook aan de pastor om hen te helpen, om daar overheen te stappen en toch terug die diepe ervaring te kunnen hebben. Ondanks alles ben ik in de ogen van God een mens om van te houden.
Het is een belangrijke periode. Wat is de plaats van de ouderen in de kerk?
De plaats van de ouderen in de kerk, dat is een goede vraag, want als we nu kijken naar onze kerken tegenwoordig, zijn het enkel quasi maar ouderen die er nog zitten, weinig jeugdige mensen, ook al moet ik toegeven dat dat aantal stilletjes aan het groeien is. De plaats van de oudere mensen in onze kerken is voor ons toe grote eerbied hebben voor hen, want zij hebben de kerk voor ons gedragen, voor ons. Zij waren getuigen van het geloof, doorheen naar het kerk komen, doorheen hun aansluiten bij de verenigingen, doorheen hun inzet binnen de parochies. Daarvan zijn zij getuigen die ons ook de Heer Jezus hebben leren kennen, die wij nu op onze beurt volgen en ook andere mensen, ook de jongere mensen, op de weg willen plaatsen van Jezus, omdat ze ook hem zouden leren kennen. Want dat is een van de opvallende dingen tegenwoordig, is dat mensen, Wij zeggen altijd, ze gaan niet meer naar de kerk. Er is geen geloof meer. Er is veel geloof. Ze komen wel niet naar de kerk nog, maar er is veel geloof. Maar de mensen weten niet meer wie de Heer Jezus is. En het is aan ons om hem terug tot leven te brengen tussen mensen, ook tussen jonge mensen, tussen oudere mensen, zodanig dat ze terug kunnen inhaken en samen dezelfde weg meegaan.
Ja, als men ouder wordt, wordt men ook gemakkelijk geconfronteerd met lijden en ziekte. Welke boodschap heeft u als priester, als geestelijke zorgverlener, voor mensen die geconfronteerd worden met ziekte en pijn?
Dat is een van de moeilijkste opdrachten die we hebben als pastor in het leven van oudere mensen, van zieke mensen die pijn hebben. Want zij komen over het algemeen met de uitspraak af, waarom doet God mij dat aan? Wat heb ik misdaan? En het is dan als pastor er zijn voor die mensen, luisteren naar hun verhaal, zien dat ze ziek zijn, dat ze pijn hebben, hen laten voelen, ik ben er voor u, zo goed als ik kan. De medische wereld zorgt dat wel voor de pilletjes dat er pijn wegneemt, maar de hartepijn kun je zomaar niet wegnemen. Vooral de mensen naar hen luisteren, ze ook serieus nemen en dan ze ook laten aanvoelen dat dat niet de wil is van God. God wil enkel maar liefde, hij houdt van u. We zeggen wel, God is almachtig, maar niet altijd blijkbaar. Maar hij laat ons niet in de steek, hij blijft bij ons. Toen we dan altijd denken aan een verhaal uit de oorlog. Een Joodse man zat in een concentratiekamp. Er was een uitbraakpoging. 5 mensen werden opgehangen, een kindje ook. Dat kindje bleef vechten voor het leven. En de groep die op moest kijken zei van, waar is God hier nu? Tot 4 toe. En iemand antwoordde, God hangt daar te vechten voor zijn leven. God is bij de lijdende mens, is bij de mens die pijn geeft. Dat uitspreken, dat is heel goede koop, maar door de aanwezigheid van een pastor of iemand die bij de mens aanwezig is vanuit het geloof, God komt daarin ook aanwezig.
Ja, dat is pijn en ziekte in het leven van mensen. De ouderdom wordt ook geconfronteerd, als men ouder is, wordt men ook geconfronteerd met verlies van autonomie en verlies daardoor ook een beetje van de waardigheid van zijn persoon. Kan men zich daar geestelijk tegen wapenen of hoe gaat men daar mee om?
Men kan zich daar geestelijk tegen wapenen. Ik denk dan ook aan Eckhart, iemand uit de 12e eeuw, die zei ooit de gelatenheid. Het komt erop aan om iedere mens, wie hij of zij ook is, te aanvaarden zoals ze zijn. Als je als zorgverlener naar hen toe gaat en zegt van oei, die kan hier niet meer veel, dat staat me niet aan of ik kan dat niet plaatsen, die voelen dat. Maar als je naar hen toe gaat en zegt van, jij mocht er zijn, zoals je zijt. En het is doordat ze het dan kunnen uitspreken en jij het kunt teruggeven aan hen zelf, dat ze tot de vaststelling komen, oké, mijn niet kunnen zijn geen grenzen, maar is enkel maar een kleinere ruimte waarin ik toch mezelf mag zijn en toch nog van het leven een schoon gebeuren mag maken.
U heeft ook ervaring met mensen die geconfronteerd worden met dementie. Bij zulke mensen is er daar nog geestelijke zorg mogelijk?
Daar is zeker en vast geestelijke zorg mogelijk. Ook daar komt het erop aan om de mens ook serieus te nemen. Ook al zijn dat mensen met een dementiebeeld, er is soms een seconde aandacht. Een seconde dat er echt terug een contact is, dat die mens terug ten volle die grote menswaardigheid geeft van altijd al. Hoe kunnen wij dan op het vlak van geloof bij die mensen aanwezig zijn? We werken dan met de reminiscentieoefeningen. Wat wil dat zeggen? Wij halen foto's en attributen uit hun kindertijd naar boven die te maken hebben met kerk en geloven. En door het feit dat ze dat zien, ook door foto's uit de oude tijd rond kerk en geloven, roept bij hen herinneringen op. Zelfs de kerkliederen uit lang vervlogen tijden, die zingen die gewoon zonder tekst glad van buiten. En in dat gebeuren kan het terug een seconde zijn van terug in deze wereld staan. En dat is ten volle mens zijn en elke mens zien en laten groeien.
Ja. Kan men zich eigenlijk voorbereiden op een situatie waarin men meer en meer de controle verliest over zijn eigen leven?
Men kan zich daar een stuk op voorbereiden door tijdens het leven al ervan uit te gaan, ik heb mijn leven nooit ten volle en zelf in mijn handen. En ik maak deel uit van de schepping, van de natuur, We zien de vier seizoenen gebeuren in de natuur, die gebeuren ook aan mij. En dat komt erop aan dat je het kunt aanvaarden in je leven, dat je geboren wordt, een jeugd hebt, een volwassenheid en dan ouder wordt. Je kunt je daarop voorbereiden door je daarin te laten helpen ook, door je tochtgenoten, de gelijkgenoten, een plaats te geven in je leven. En niet te zeggen, dat kan ik niet meer, dit kan ik niet meer, maar altijd ervan uitgaan, ik kan dat nog en ik kan dat ook nog. Dus ik ben nog altijd de moeite waard om in deze wereld aanwezig te zijn tussen mensen.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Het Zorgportret. We zijn in gesprek met priester Piet Kapoen en we spraken daarnet over ouder worden, hoe men zich geestelijk kan voorbereiden op een proces van ziekte en zorgbehoevend worden, of het verlies van zijn geestelijke vermogens. En graag zouden we ook nog verder ingaan op de geestelijke begeleiding. Priester Piet Kapoen is er in de geestelijke begeleiding van zieken en ouderen ook een overgang, zoals in de lichamelijke verzorging, tussen een therapeutisch handelen en een andere zorgverlening.
Zeker en vast, als je ziet dat mensen een ziektebeeld hebben, ouder worden, de medische kunde afneemt, dan gaan we stelkens aan naar palliatieve zorg toe. En palliatieve zorg is van een heel andere orde dan gewoon de zorg voor ouderen. Want palliatieve zorg, de mens in kwestie weet ook over het algemeen dat er een einde aanbreekt. En dan zijn de gesprekken ook veel intiemer. Veel intiemer in die zin, er komen veel diepere persoonlijke vragen naar boven, die op de eerste plaats willen gehoord worden. Niet altijd een antwoord vragen, maar in palliatieve zorg vragen de mensen ook al dat je er zijt. Dat je even bij hen kunt zijn, aan hun zijde kunt zitten, zodanig dat ze voelen, ik ga deze weg niet alleen.
Ja, wat zijn inderdaad, dus men heeft veel vragen. Dat zijn natuurlijk ook heel specifieke uitdagingen voor de geestelijke of de pastorale zorg. Heeft men bepaalde middelen die hierbij kunnen helpen?
Dat is een goede vraag, maar geen gemakkelijk antwoord op te geven. Wat ik dan doe, is dan aanvoelen wie die mens in kwestie is en dan een stil gebed doen. Van kijk, laten we even ook nu samen bidden om dit gesprek af te ronden. Zodanig dat je gans dat gebeuren kunt optillen uit het menselijke en dat een beetje kunt thuisbrengen in een goddelijke sfeer. Niet eenmalig, dat moet je blijven opvolgen. En van daaruit geven ze soms zelf aanzetten Dat ze soms zeggen, je hebt er gisteren gebeden en je hebt dat gezegd. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ik wil dan een keer dieper op ingaan. Of sommigen zeggen ook, ik voel dat ook zo aan. En dan zit je eigenlijk al echt terug op de weg van de geestelijke begeleiding in de palliatieve sector. En kun je dan met die mensen in kwestie verder praten en luisteren hoe God een plaats kan hebben in dit alles.
Ja, je hebt zo een aantal hulpmiddelen, of zo, om het zo te zeggen, om tot een dieper gesprek te komen.
Ja, ja.
En één daarvan is het gebed.
Is het gebed.
Ja. Het is zeker niet gemakkelijk om tot een geestelijk gesprek te komen. Maar ik denk dat die situatie waarin die persoon verkeert ook wel bepaalde kansen geven voor geestelijke begeleiding.
Ja, en als ze er zelf mee naar buiten komen, dat ze zelf mee naar buiten komen van kijk, kunt je mij iets meer vertellen van wat zal er zijn na de dood? Is er een hemel? Hoe ziet die eruit? En zo kunt je dan een getuigenis geven, maar niet enkel zo, ook al heel simpel, een beetje water geven aan de mens al. En dan ook een keer aanhalen, kijk, dat gebeurde ook in de tijd van Jezus. En hij zei van, als je dat doet, je gaat ervoor beloond worden. Dus zo ook het een alledaagse inbrengen in die geestelijke zorg. Wat ik wil zeggen is van, dat is niet afgescheiden. De geestelijke zorg is geen eilandje binnen het gebeuren van palliatieve zorg of ouderenzorg. Het maakt deel uit van de ganse zorg, de fysieke, de catering. Ook daar hebben wij soms een plaats in. Want het zou niet opgaan van te zeggen, God ziet u graag, maar ik heb geen tijd voor u eten te geven nu. Dat gaat niet. En in de palliatieve zorg is die kans groter dat ze een keer vragen, geef me een keer een beetje water, of ik heb honger. Dat je dan niet zegt van, dat is verseffens, nu ben ik hier op een andere wijze. Dat je zegt, ogenblikken, ik zal iets gaan halen. Dat schept ook een band. En ze zien ons ook als pastor, dus denken ze sowieso ook al aan het geloof. En zo groeit dan stilletjes aan die verdieping.
Ja, dus je komt daar niet aan met een lijstje van dat en dat moet ik afwerken.
Nee.
Een programma van, ja, voor geestelijke gezondheidszorg. En als ik dat programma doorlopen heb, is het allemaal in orde?
Nee. In uw achterhoofd draag je dat wel mee. Dus die kennis, die vorming. Maar in het gesprek met de mensen, in de omgang met de mensen, en dus bij de palliatieve zorg zijn, of bij de oudere mens, is het gewoon van mens tot mens. Thuiskomen in elkanders leven, delen in elkanders leven, ook de pastor, maar ook een stukje delen van zijn leven, dan ook van zijn gelovig leven, en samen zo die weggaan.
Ja, maar zijn er dan bijvoorbeeld speciale momenten of rituelen die u aanbiedt?
Inderdaad, dat noemen wij dus de ziekenzalving binnen de kerk. Is een heel prachtig gebeuren. Wij vragen dan ook dat de familie er kan bij zijn, ook het zorgend personeel er kan bij zijn, want die hebben allemaal op een of andere wijze een band met de zieke mens, met de mens in palliatieve zorg. En ook dat kan een prachtig gebeuren zijn om gebroken relaties van tijdens hun aardse leven, om die ook een stuk te zalven, te verzoenen en zo ook in de handen van God te leggen. En opvallend is altijd dat vele mensen die de ziekenzalving ontvangen hebben, veel rustiger worden. Ze voelen zich op een of andere wijze meer gedragen door dat ritueel, door dat gebaar, door God die zich laat voelen, letterlijk, met de zalving op hun voorhoofd.
Bij de ziekenzalving denkt men vaak spontaan aan sterven. Ook al is het een sacrament dat een veel ruimere betekenis heeft en bedoeld is voor iedere ernstige zieke, het maakt deel uit van de stervensbegeleiding. Waaruit bestaat de stervensbegeleiding verder nog?
Dus de ziekenzalving wordt inderdaad nog gezien als het laatste sacrament. Ik zeg dan altijd, ik heb geen laatste sacrament, want ik heb het al uitgegeven gisterenavond. We spreken van ziekenzalving, wordt uit de context van vroeger naar een tijd van nu gebracht. De ziekenzalving is uitdrukking in uw ziek zijn en uw kwetsbaar zijn, is God heel dicht bij u. En wil heling brengen, genezing en zalving brengen. En dat is de uitdruk een gemeenschappelijke ziekenzalving doen. Omdat mensen plots sterven en dan geen zalving ontvangen hebben, die dan opgeven, ik wil toch een zalving hebben voor het geval dat plots zal sterven. En in dat gemeenschappelijk vieren kun je nog meer die zalving uit de context halen van hier komt een einde aan, naar de context van God is zorgend en dragend nabij.
Hoe kan men nabij zijn en wanneer begint een stervensbegeleiding?
De stervensbegeleiding, dat is over het algemeen ook wat de palliatieve zorg dan, dat opgestart wordt. En eens dat die in zekere fase een afgelegd heeft, dan weten wij ook wel, nu komt er een einde aan. En ik dan, in mijn geval als pastor in Floordam, ga dan elke dag bij een stervende mens even de kamer binnen. Is er daar een familielid, toch ook kunt luisteren naar dat familielid. Het familielid zal over het algemeen de stervende mens erop wijzen, de pastoor is er, zeg ik een goede dag, als het nog kan. Want over het algemeen, in die fase, zijn de mensen al in een lichte coma.
Ja.
Maar gewoon bij die mensen blijven komen, even van, jij mocht er nog zijn, ook in die situatie nu. De familie stelt zich ook vele vragen dan, en dan is het ook goed als ze een luisterend oor hebben, ook om hun niet kunnen aanvaarden van hun sterven, van hun moeder, van hun vader, van hun zus, van hun broer, om dat mee te helpen plaatsen. Iedere mens sterft op zijn eigen wijze, en iedere mens heeft zijn eigen relaties, verbondenheden. Bij sommige mensen is dat heel hartelijk, bij andere mensen is dat op een meer kunstmatige wijze. Maar afscheid nemen is altijd, daar zijn je nooit op voorbereid. Dat overvalt u altijd, ook al zie je dat aankomen. Het overvalt u altijd. En het vraagt toch wel een zekere kracht om dat te kunnen dragen, om dat te kunnen aanvaarden ook.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Het Zorgportret. We zijn in gesprek met priester Piet Kapoen. We spraken met hem daarnet over stervensbegeleiding. In dit laatste deel van de uitzending willen we met hem spreken over de rouwzorg.
In Floordam hebben wij er uitdrukkelijk voor gekozen om geen uitvaartdiensten te doen in de instelling zelf. Maar iedereen een band te laten houden met de thuisparochie. Zodat die band er ook blijft. De pastoor wordt ook uitgenodigd. Dan soms van, kon ik een goeie dag zeggen? Er is iemand vanuit uw parochie dat bij ons toegekomen is. Sommigen gaan erop in, anderen hebben er spijtig genoeg geen tijd voor. Of kennen die mensen gewoon niet. Dat is ook normaal ze, in deze tijd. Maar dus bij ons in de instelling zelf zijn geen uitvaarten. Als het dan gebeurt binnen mijn pastorale zone, dan kan ik wel voorgaan. Dan zegt de familie soms wel, wil jij die viering doen? Want de pastoor van twee parochies verder, die kennen wij niet. Dus ook weer die menselijke band, dat is ons geloof. Hè. Het geloof is een menselijke band door alles heen, door alle fasen van het leven, vanuit onze godsverbondenheid.
Priester Piet Kapoen, waaruit bestaat nu de rouwzorg vanuit de pastorale zorgverlening?
De rouwzorg bestaat er vooral in, als de mens in kwestie pas overleden is, is de familie over het algemeen buiten de covid-tijd voltallig aanwezig. Tenzij dat er een beetje oneenigheid is binnen de families, waar overal kan gebeuren. En dan willen ze vooral spreken. Dan moeten we niet te veel zeggen, erbij zijn en laat ze maar spreken. Dan komt het diepste verdriet naar boven. Zelfs ook een godstwijfel komt dan naar boven. Waarom moet dat zo gebeuren? Waarom? Waar is die God dan? Gewoon luisteren, niet te vlug antwoorden geven. Laat de mensen maar eerst uitspreken. En dan zijn ze vol dankbaarheid al, omdat je daarbij bent. Want ze hebben ergens iemand nodig dat ze kunnen. Ook die mensen volg ik dan op als ik daarvan weet heb.
Ja, en waarin bestaat de rouwzorg verder nog?
De rouwzorg verder is dus ook van de opleiding, de stappen in het rouwproces, die met die mensen een stukje meegaan. Dus je hebt de opstandigheid, de ontkenning, de pijn, het stilletjes aan plaatsen. En dan wordt er ook de verdere rouwzorg, is dan ook dat er op het eind van de maand voor die mensen een viering plaatsvindt, waar de familie wordt uitgenodigd, als ook met het hoofdfeest van Allerheiligen, waar we dan alle overledenen gedenken, worden ook de familieleden uitgenodigd om daarbij te zijn. En zo nog een keer de naam van hun geliefde te horen, gedragen in een grotere gemeenschap. Want dat is heel belangrijk. In de rouwzorg worden ook de familieleden uitgenodigd om daarbij te zijn.
Rouwverwerking begint dikwijls met de begrafenis. Wat is de specifieke rol van de pastorale zorgverlener in het rouwproces?
Is de mensen een viering aanreiken of mee samen uitwerken, waarin ze in dat alles ook God een plaats kunnen geven, heel uitdrukkelijk. Met de herinnering aan de geliefde, dat ze nog een keer het leven van die overledene kunnen uitspreken, verhalen, in getuigenissen. Maar dan ook is de rol van de pastor om in dit alles God een plaats te geven. God een plaats te geven niet als hij is een God van de doden, nee, hij is een God van de levenden. En hij heeft ons doorheen Jezus laten horen, eens delen wij in de verrijzenis van Jezus, zullen wij opstaan om voor eeuwig te leven.
Het is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Hè? U heeft verteld over de ervaringen in het woonzorgcentrum. En dan bij het overlijden, dan gaat men eigenlijk terug naar de parochie, waar men dan omringd door de familie afscheid neemt van de gestorvene. Ja, daarmee zijn we nu terug in de parochie. En daarover wou ik het ook graag met u hebben, over ouderenzorg en ziekenzorg in de parochie. Is daar een groot verschil tussen ouderenzorg in een parochie of ziekenzorg in een parochie en zorg in een zorginstelling?
Ja, door het feit dat ik in de twee velden sta, voel ik dat nog meer aan. In de woonzorgcentra is de ouderenzorg veel intenser en veel diepergaandend, terwijl in de parochiegemeenschap is het op de eerste plaats de ouderenzorg, oudere mensen uit hun isolement halen van thuis en ze samenbrengen in ziekenzorg Samana nu, of in OKRA, dus de gepensioneerdenbond. Dat is de eerste uitdaging, om de mensen uit hun isolement te halen van hun thuis, terwijl in de woonzorgcentra zit iedereen samen. In Flordland per 15, in andere instellingen is dat soms per 25, 30. Dat is een eerste zorg in de parochie. Weten waar die mensen wonen en ze dan uitnodigen om aan te sluiten bij Samana, bij OKRA, is een vorm van een gemeenschap vormen voor oudere mensen, met specifieke aandacht dan ook voor de ouderenproblematiek. Er is animatie vanuit de organisatie zelf en er zijn ook vieringen vanuit de parochie, vanuit de geloofsbeleving.
Ja, zoals u aangeeft, het is niet direct gemakkelijk om zich te richten naar de zieken in de parochie. Maar hoe probeert je dat dan toch te doen?
Omdat we in elke parochie een Samana-organisatie hebben. Dat zijn over het algemeen 20, 25 mensen die niet anders doen dan binnen de parochie de zieken en de oudere mens kennen en gaan opzoeken.
Ja.
We gaan vertoeven.
Dat is allemaal vrijwilligers.
Allemaal vrijwilligers. En als pastor zijn wij er ook op de hoogte van waar die mensen wonen. We krijgen al de lijsten. En in de mate dat we kunnen, gaan we er ook zelf een keer binnen ook, bij die mensen.
Bij al die mensen?
Ja.
Ja, dat is een heel groot werk.
Dat is een groot werk, maar dat is herder zijn tussen de mensen.
Ja, ja.
Nu, in de huidige tijd lukt dat niet met dat COVID. Is niet aan te raden om bij oudere mensen en zieke mensen thuis zomaar binnen te gaan, om zeker niks binnen te brengen in het huis, dat de ziekte zou bespoedigen. Hè.
Ja, het is dus vooral zieke bezoeken.
Zieke bezoeken, ja. En luisteren. Veelal zijn dat verhalen van eenzaamheid. Mensen zitten een hele dag thuis door het venster te turen. En de enige dat ze zien zijn de kinderen, samanen en dan een keer de pastoor ook. Of de arts, de huisarts.
Priester Piet Kapoen, we hebben gesproken over pastorale zorg in een zorginstelling en bij ouderen in de parochie. U heeft nog een andere speciale taak, namelijk de pastorale zorg van oudere priesters.
Dat dienstwerk bestaat eigenlijk als we kijken naar de kerk in het algemeen. Is er vanuit de vicariaten, vanuit de bisdommen, is er een aanbod voor oudere priesters. Eens je 65 bent, krijg je de vraag, wat ga je doen in de toekomst? En we krijgen al een intense begeleiding mee vanuit de kerk. Van kijk, laten we stap voor stap u voorbereiden op uw pensioenstelling en uw ouder worden. Want een van de grootste uitdagingen voor de ouder wordende priesters is, ze moeten hun vertrouwde gemeenschap verlaten. En veelal ergens gaan wonen waar ze niemand kennen. En dat is niet altijd aangenaam, waardoor dan vele priesters ook zeggen, ik doe niet mee aan een stappenplan, maar die dan spijtig genoeg ook wel vereenzamen. Want ook priesters zijn gewone mensen, en ook zij kunnen vereenzamen als ze niet omringd worden. Ik ben dan eerder voorstander van, kijk, als een priester oud geworden is, gepensioneerd, laat hij wonen binnen zijn gemeenschap, op een appartement, op voorwaarde dat hij omringd wordt door 4, 5 mensen minimum uit die gemeenschap. Dan blijft hij dat thuisgevoel houden, want in een pastorij wonen is geen optie, dat is een ambtswoning. Dus eens dat je gepensioneerd bent, kun je daar niet blijven wonen. Dat is een van de pijnpunten naar oudere priesters toe, die mijn zorg toch wel wegdraaft van, waar gaan die mensen op een nieuwe wijze kunnen thuiskomen, na zoveel jaren mensen te hebben laten thuiskomen in hun leven, en dus zij ook bij al die mensen, laat ze nu niet eenzaam achter.
Ja. En dat begint al met een logistiek probleem, naar huisvesting.
Ja. En dan zoeken naar huisvesting dan. Als het kan, dan binnen de parochie waar ze altijd gewerkt hebben. Als er daar iets is dat kan, dus zeker en vast, kan dat niet zo kort bij mogelijk.
Ja. Eventueel een zorginstelling die...
Een zorginstelling is ook ideaal, maar daar wil de pastoor zomaar niet naartoe gaan, want dan zeggen ze, ben ik het niet oud... Dus dat is zo een instelling van oudere priesters, van dat is nog het allerlaatste wat je mee moet plaatsen. Er zijn uitzonderingen die dan nog tamelijk vlug thuis zijn en die dan ook in die woonzorgcentra hun herderlijke taken mogen verder zetten. In de mate dat ze kunnen een viering doen, een biechtafneming, een ziekenzalving. En dan voelen ze zich nog priester in hun ouder zijn.
Ja. Ja, dus waarschijnlijk is dat een beetje hetzelfde voor iedereen, hè? Voor een priester niet anders. Je wilt nog meetellen voor de gemeenschap, ook al ben je ouder geworden.
Ja. Ook daar is dan de zorg dus om naar die priesters toe, en dat is een pijnlijke zorg soms, namelijk van kijk, je wilt nog alles verder doen, je bent 92 jaar, je wilt nog doen zoals vroeger, maar nu moet ik je spijtig genoeg een beetje afremmen, want... Je brengt schade aan al hetgene dat je opgebouwd hebt. Je getuigenis wekt geen vreugde meer bij de mens, maar soms een beetje irritatie van hij is niet meer hoorbaar en hij praat veel te traag en zo verder en zo verder. Dus dat je dan die priesters tegen zichzelf moet afschermen. Dat is een moeilijke opdracht.
Ja, het vraagt heel wat mensenkennis.
Ja, dat is een moeilijke opdracht.
Ja.
Maar wel de moeite waard om ervoor te gaan, vind ik.
Ja. Ja, ik denk dat ze ook wel blij zullen zijn met de aandacht van een confrater, van een medepriester.
Ja, daar hebben ze zeker aan vast. Dus dat is ook zo'n gebeuren. Dus je hebt de reguliere priesters, die zijn aan een orde verbonden. En de seculiere priesters, dat zijn de priesters door de bisschop gezonden, die niet aan een orde verbonden zijn. En die durven nogal wel eens vereenzamen met de leeftijd die toeneemt. En het zou ideaal zijn dat de priesters zelfs een huis hebben, dat ze afzonderlijk kunnen wonen, maar toch samen zijn. Dat zou een mooie droom zijn, moest die in de toekomst kunnen uitgewerkt worden.
Ja. Ja, ik denk, we hadden het in een vorige uitzending over een zorginstelling hier in de buurt, waar ze eigenlijk eerder openstaan voor priesters en religieuzen. Ja, misschien is dat ook een mogelijkheid, hè, om dus een bepaald zorginstelling een aantal kamers te voorzien.
Dat is ook een mogelijkheid. In Floordam zijn de 14 kamers voorzien voor zusters. En tot voor kort waren er ook 2 priesters,
ja,
die ook een kamer hadden. En die dan, wat als ze nog konden meededen, 1 van de 2 priesters kon het echt niet meer zo goed. Was dan ook een opgave van mij uit, van sorry, maar even wachten nu. Maar toch wist die mens zich ook gedragen door de groep dan.
Ja, ja. Hartelijk dank, priester Piet Kapoen, voor uw getuigenis. Ja, ook onze waardering voor al het werk dat u verricht voor al die mensen in een zorgsituatie. Misschien als afsluiter kan u nog een boodschap meegeven aan onze luisteraars. Ja, hoe dat ze zich kunnen meewerken om van hun oude dag ja, toch een moment te maken van genade, om zo te zeggen. Of hoe kunnen ze op weg gaan samen met een zorgverlener in de pastorale zorg?
Dat is een mooie vraag. Ik ben al de hele tijd bezig met het team Caritas in het vicariaat om de woonzorgcentra te implementeren, dus in te plaatsen in de pastorale zorg. En dan is de grote uitdaging dat er vanuit de parochies mensen zijn die mee in de woonzorgcentra zich willen geven voor het vrijwilligerswerk, maar ook voor het gelovige pastorale werk. En een boodschap naar de mensen toe, naar de luisteraars toe, is van mij uit van kijk, weet welke leeftijd dat je ook hebt, ooit zult je ook oud worden. Wat zult je dan graag hebben? Dat mensen voor u doen die u omringen. Hoe zult je dan graag hebben dat mensen met u omgaan, dat gij nog ten volle uzelf kunt zijn met al uw zwakheden, met al uw beperkingen? En dan vanuit deze gedachtegang, hoe kan ik mij nu geven aan de oudere mens om mij heen, opdat zij nog in hun dagen, in hun jaren, in hun maanden dat ze hebben, dat ze daar ook nog vreugdemomenten kunnen hebben en mogen ervaren. Ondanks mijn leeftijd is mijn leven de moeite waard, mensen houden van mij en ik mag doorheen hen ervaren, God ook van mij.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van het Zorgportret. We waren in gesprek met priester Piet Kapoen over de pastorale zorg in een zorginstelling, over stervens- en rouwbegeleiding, over de pastorale zorg bij ouderen in de parochie en over de pastorale begeleiding van oudere priesters. Hartelijk dank, priester Piet Kapoen, voor uw komst naar de studio.
Graag gedaan.
Hartelijk dank ook aan u, beste luisteraars, voor uw interesse. We wensen u verder nog een hele fijne dag.